Welkom bij de Tijdwinst podcast. Mijn naam is Björn Deuzings en vandaag zijn we in Rotterdam om het te hebben over brain balance met Charlotte Labbé, die dat boek geschreven heeft en waar ik behoorlijk in heb zitten strepen. Je moet hem straks wel even voor me signeren.
Dat gaan we doen, uiteraard.
Welkom bij de Tijdwinst podcast, de podcast over persoonlijke effectiviteit en slimmer leven. Hey Charlotte, leuk dat we mochten komen.
Ja, hartelijk welkom. Leuk dat jullie helemaal hierheen gekomen zijn.
Ja. Maar jij had dus in het kader van time management, had je dus net zo goed afgelopen weekend kunnen langskomen.
Toen was ik in Limburg. Ja. Ja, dus dat was inderdaad een goede match geweest.
Was een optie geweest, ja. Maar brain balance. Ik heb het idee dat dit zo typisch zo'n boek is waar heel veel mensen tegenwoordig wel naar op zoek zijn, dat stukje balans. Het voelt ook bijna als een open deur. Oh ja, natuurlijk moet daar een boek over komen. Ons balans te zoeken.
Ja, zijn er niet al duizenden boeken over balans? Is het niet al iets wat al jaren, misschien al wel honderden jaren, een topic is? De psyche van de mens, ja. Hoe leven we, hoe communiceren we, hoe verbinden we? Hm. Dus ik denk dat het aan zich niet heel nieuw is. Het is ook geen nieuwe materie. Het is gewoon de materie over het bestaan van de mens en hoe functioneren we in een wereld die nooit stopt. Eigenlijk gaat het daarover.
Ja.
Dus ook niet te moeilijk, maar redelijk simpel in de essentie. Wie ben je? Hoe functioneer je? En hoe ontstaat er dan disbalans?
Ja.
Wat is dan disbalans? Het woord aan zich al. Wat betekent dat dan? En hoe zie je dat uiteindelijk in klachten, in onrust, in een overprikkeld zenuwstelsel, een overprikkeld brein. Wat is dat dan?
Ja.
En waar komt het oorzakelijk vandaan?
Ja, maar bestaat balans? Want ja, balans is voor mij voelt er als van.
En dan staat iets stil, hè?
Het optimum tussen te veel en te weinig.
Ja.
Ja, en dat is constant zo'n zoekpunt.
Ja, ik vind homeostase een mooier woord. Homeostase betekent dat je een beetje fluctueert langs die lijn wat we dan balans noemen. Want je bent ook nooit iedere dag in balans. Want iedere dag is anders. We zijn als mens geen lineair systeem, maar wel cyclisch. Dus dat betekent dat je ook niet 365 dagen in balans kunt zijn. Dus eigenlijk is het veel meer homeostase. Hoe blijf ik in die lijn dat ik de verbinding met mezelf behoud? En dat mag iedere dag, de ene keer iets meer, dan misschien iets minder, dat ook oké is.
Ja.
We hoeven daar ook helemaal niet te streng in te zijn.
Nee, dat niet.
Nee.
Nee, want als ik las, dat vond ik wel heel mooi, zeker het eerste deel in je boek en ook later, dat je zelf echt wel periodes gehad hebt. Denk van, en dat vond ik een mooie herkenbare, niet alleen maar zo'n boek over, we zoeken allemaal balans op en dan wordt het één grote punica oase en regenbogen en zo. Van nee, je hebt echt periodes in je leven, jij zeker, van wacht even, maar nu gaat het echt gewoon helemaal niet goed en dan gaan we echt heel diep. En dan dat zijn van die wake-up calls.
Ja, ja. Hebben we allemaal, denk ik, nodig om uiteindelijk naar een stukje persoonlijke transformatie te kunnen.
Mm-hmm.
Verandering, persoonlijke groei, ontwikkeling. Start vaak vanuit een momentum dat we vastlopen, een crisis meemaken, een dierbare verliezen, een baan kwijtraken. Dat maakt allemaal impact op je systeem.
Mm-hmm.
Het systeem is lichaam en hoofd, energie en emotie. Die vier werken met elkaar samen. En als er iets gebeurt in het interne proces, vaak denken we, dat is het externe proces, maar triggert iets in jouw interne proces, en dan kunnen we wel heel eventjes onszelf kwijt zijn.
Mm-hmm.
Dat zijn vaak de mooiste momenten.
Achteraf.
Oh ja.
Want als je erin zit, lijkt het niet.
Nee, in het moment zelf natuurlijk niet. Nee. Maar achteraf, als je terugkijkt, dan kan iedereen zeggen en benoemen, maar daardoor ben ik veranderd of daardoor ben ik gegroeid. Daardoor sta ik anders in het leven. Dus in die end zijn het je mooiste momenten als je de informatie eruit haalt die er voor je is. Haal je de lessen eruit.
Ja. En mijn ervaring is dat best wel veel mensen die lessen niet eruit halen, maar blijven hangen in zo'n punt dat het min of meer oké gaat.
Ja. Ja, interessant.
En dat kun je heel lang volhouden.
Ja, kun je heel lang volhouden. Mijn levensmotto is don't settle for less. Dus een oké of een prima, daar ga ik niet voor.
Mm-hmm.
Maar ik ga wel voor een excellent, voor een fantastisch, voor een heel goed. Dus de vraag is ook, wat vind jij het waard hoe jij jezelf als persoon, maar ook je leven wil inrichten? En als het oké is en je bungelt een beetje ergens zo tussen, dit is nu eenmaal het leven. Dat is ook een keuze. Alles is een keuze.
Mm-hmm. Ja. Maar eigenlijk wel jammer. Ik merk dat dat... als je, ik ken wel echt een aantal mensen die hun hele leven zo geleefd hebben. En dan heb je alles netjes gedaan zoals het hoort volgens je omgeving. Vaak ben je dan ook een speelbal van je omgeving. En dan kijk je op een gegeven moment terug en denk van... Oh ja, ik ben niet te veel mensen tot last geweest. Alles netjes gedaan zoals het hoort op het werk. Alles.
Ja.
Nou, nu kan ik eigenlijk gewoon vredig heen gaan, want dit was het dan zo. Dat gevoel heb ik daar dan.
Nou ja, kijk, daar zijn heel veel onderzoeken ook naar. Dat ruim 80% van de mensen op hun sterfbed aangeeft, ja, had ik het leven maar anders ingericht.
Ja.
Dus als je, voor degene die dit luistert of terugkijkt, ben jij die persoon die dan straks bij die 80% hoort? Of ben je die 20% die het wel anders doet? Dat kan vandaag beginnen in een hele kleine keuze die je nu maakt om anders naar jezelf te gaan kijken. Want het start altijd bij jezelf.
Mm-hmm.
Maar wie is dat dan? Wie is dan jouzelf? Hoe ben je gemaakt in het onderbewustzijn door je ouders, je grootouders, overgrootouders, het ecosysteem waarin je opgroeit, de voorbeelden die je krijgt, de cultuur waarin je geboren bent, de trauma's die je meedraagt? Dat ben jij allemaal niet,
ja.
Maar dat leef je wel. En op het moment dat je gaat onderzoeken, en ik noem dat ook wel het stuk zelfonderzoek doen, durf je zelfonderzoekend door het leven te gaan, dan kom je er op een gegeven moment achter dat die waarheid die je leeft helemaal niet je waarheid hoeft te zijn en dus ook niet je belemmering hoeft te zijn. Maar dat brein stuurt ons zo vaak naar een tekort, naar schaarste, beperking, maar dat kan niet, of die mogelijkheden zijn er niet, of dat is niet aan mij besteed.
Niet voor mij weggelegd.
Niet voor mij weggelegd. Ja. Ik kom niet uit een goed milieu, of ik kom niet uit een ondernemersgezin, of ik kom niet uit een liefdevol gezin. Maar dat betekent niet, je bent niet je verleden.
Nee.
Je leeft het, dat gebeurt onderbewust, maar je hebt een bewuste keuze, die kun je maken. En dat kan vandaag starten, nu.
Ja. Ja, ik las dat ook in je boek en je gaf het op een gegeven moment ook aan van heel veel dingen waar, hoe wij leven, hoe wij denken, hoe we als het ware geprogrammeerd zijn, dat komt ook al uit de generaties voor ons. En ik heb het in het verleden wel eens gehoord en dan vond ik dat echt te zweverig en daar kon ik helemaal niks mee.
Snap ik, ja.
Maar zoals je het uitlegde in je boek, van ook iemand die gewoon heel, ik ben niet spiritueel, maar toen ik dit las, denk ik van, wacht even, maar hier kan ik wat mee. Want inderdaad, als ik kijk naar de generatie van mijn opa en oma, die zijn opgegroeid na de Tweede Wereldoorlog, die denken op een bepaalde manier over alles. Van relatie tot huwelijk, tot hoe je tot geloof, tot hoe je in het leven moet staan, tot hoe je je gedienst zich op moet stellen naar mensen die hoger opgeleid zijn dan jou. Dat bedoelde waren simpele boeren. Letterlijk boeren. Yeah. Die geven dat door aan de generatie na hun. Die geven dat ook weer door aan mijn generatie.
Dan gaat zo'n 7 generaties terug. En dat maakt het principe heel erg interessant. En je zegt, je zegt heel veel interessante dingen waar ik op aandra. Je zegt, ik ben niet spiritueel. Maar als we dat woord nou eens zouden vervangen in het leven.
Mm-hmm.
Want als spiritualiteit anders gekaderd zou zijn,
mm-hmm.
en het gaat over levensfilosofie of het leven, voelen dat je leeft, zou je dan zeggen, dat ben ik wel, want ik
tuurlijk,
leef.
Tuurlijk.
Ja, dus dat is al zo interessant dat in de maatschappij spiritualiteit wordt neergezet als, maar dat ben ik niet of dat ben ik wel.
Ja.
Terwijl ik geloof in essentie is ieder mens dat. Het is geen geloofsovertuiging, je hoeft er niks voor te doen. Het gaat over die kern dat je een levend wezen bent. Je bent een cyclisch wezen. Dat maakt dat je spiritueel bent. Hoef je helemaal niks voor te doen. Je ademt iedere dag. Je bent onderdeel van de natuur. Dat maakt je dus al een spiritual being. Dus die vind ik interessant. En dan, het is zweverig, hoor ik je ook zeggen. En dat snap ik heel erg. Want we leren het niet op school. Er is ons nooit in onze jeugd verteld wie jij nu bent als 5-jarig jongetje. Dat komt uit de 7 generaties voor jou. Terwijl dit nu inmiddels, het is wetenschappelijk allemaal onderbouwd. Mm-hmm. Het is epigenetica. Ja. Epigenetica is de jongste wetenschap. Dus we kunnen het ook echt meten dat het zo is. Dat maakt het dat het niet zweverig is, maar heel concreet. Onze cellen werken zo. We hebben genen, we hebben DNA. Dat weten we.
Ja.
Dus het is helemaal geen raar concept. Alleen het hoofd maakt het nog raar, omdat we het niet kennen.
Ja.
En op het moment dat je het kent en je hebt alle kennis verzameld en je bent dat gaan voelen en je bent het gaan toepassen, dan is het een concept wat ook niet meer weg te denken is. Op het moment dat je het ziet, kun je het niet meer ontzien.
Ja.
En daar gaat het denk ik over. En dat maakt het ook meteen voor mij heel interessant over het leven. Want dit gaat over alle topics.
Ja.
Op het moment dat je het weet en de kennis hebt en je kunt het doorvoelen en zelf gaan leven, dan kan het er ook niet meer zijn. En dan is het niks zweverigs, maar dan wordt het heel concreet, want je past het toe.
Ja.
En je komt erachter, holy moly, het werkt zo. Het is dus een gegeven. En of dat nou zit in voedingsstoffen, in bewegen, in slaap, in de energie van de maan, in een systeem in een bedrijf, in jouw familiesysteem, in trauma. Het maakt niet uit.
Nee. Nee, en op een gegeven moment als je dat ervaren hebt, dat iets bestaat op een bepaalde manier, ja. Dat het zo werkt op een bepaalde manier, dat jij daarop reageert op een bepaalde manier, dan is het inderdaad, nou, als je dat ineens ervaren hebt van, hey, wacht even, maar dit werkt, of hier reageer ik op een bepaalde manier op.
Ja.
Ja, als je die relatie eenmaal ziet, dan kun je ze natuurlijk niet meer
ontzien. Nee.
Ja.
En dat is het interessante van ons brein dan ook weer, dat het brein ons het liefst in dat hokje houdt, waarin het brein snapt wat er gebeurt, maar ook waar de kennis voor het hoofd grijpbaar is.
Ja.
Maar bepaalde gevoelens en emoties, ik zeg altijd woorden zijn en woorden en gedachten, is de communicatie vanuit het hoofd. Gevoelens en emoties is de communicatie vanuit het lichaam. Dat betekent dat soms het lichaam communiceert wat het hoofd niet begrijpt.
Ja.
En dat negeren we heel vaak. En achteraf zeggen we, oh, had ik maar naar mijn gevoel geluisterd. Want ergens weet het lichaam precies en feilloos waar je heen mag bewegen in het leven.
Ja.
Maar het hoofd is zo dominant. Omdat we het geleerd hebben. We hebben geleerd, zeker hier in het Westen, het lichaam is maar gewoon je vehicle. Die brengt je van A tot Z. Die brengt je naar je werk, je voeten bewegen. Maar wow, ook in die voeten lopen energiebanen. Die energiebanen die zijn verbonden met het hoofd. Dus ben je mentaal overprikkeld of zit je er even niet lekker in? Kijk nou eens naar dat hele lichaam, want het is één bron van informatie.
Ja.
Maar we hebben het heel erg gekaderd in. Het hoofd is dominant.
Ja, het lichaam moet maar meebewegen.
Het lichaam is heel ondergeschikt.
Faciliteert, ja.
Maar daar komen dus ook al die lichamelijke klachten vandaan. We luisteren niet meer naar het lichaam.
Ja. Heb jij dat? Ja?
Het hoofd probeert in oplossingen te denken. Alleen als het hoofd het had kunnen bedenken, dan had je hierin niet geleefd als er een probleem is.
Ja.
Want het hoofd brengt je naar dat wat het hoofd kent en niet naar het onbekende.
Nee.
Terwijl in het onbekende ligt vaak een oplossing, je groei, een inzicht. Niet in wat je al weet, want wat je weet, het is heel eigenlijk beperkt.
Ja.
Hoeveel kennis je ook hebt. Het gaat namelijk niet over intelligentie. Het gaat niet over dat je jarenlang al duizenden boeken persoonlijke ontwikkeling tot je hebt genomen. Het gaat er helemaal niet om of dat je wetenschapper bent. Ik ken neurowetenschappers, die weten alles van het brein. Daar werk ik mee samen, maar die zeggen, ja, Charlotte, ik kan het niet toepassen, dus ik leef het niet. Ik weet precies de amygdala, de hypothalamus, de hippocampus, alle hormonen. Maar ik heb nog steeds angstaanvallen, paniekaanvallen. Ik loop nog steeds met de trauma's van mijn ouders. Dus tussen weten en leven, dat is een brug die heel veel mensen over mogen gaan steken. Die verbinding mogen gaan maken.
Ja, ja, wat ik wil tenminste ervaren, maar dat is natuurlijk ook omdat je het zelf meer opzoekt. Is dat er voor mijn gevoel wel ook meer aandacht voor is, maar ook op een respectvolle manier. Niet zo van oh, vroeger werd er weggezet van ja, daar kunnen we niks mee.
En dus allemaal,
ik sprak daar een tijd geleden, ik sprak daar Jurian Galavazi over.
Ja,
die zei ook van jarenlang huisarts geweest. Over, maar zijn stelling was ook van, ja, wat als je lichaam nou slimmer is dan je hoofd? Ja. Eigenlijk gewoon letterlijk ook.
Dit is het.
Waar het bij jou ook op neerkomt, van we denken dat we heel veel weten.
Ja.
En we negeren meer signalen, de meeste signalen, omdat we gewoon niet weten wat we ermee aan moeten. Of omdat we ze gewoon niet zien.
We zijn er bang voor. Ik gaf van de week een training hier. En ik was bezig met een groep 25 deelnemers. En we zijn heel erg naar het lichaamsbewustzijn gegaan. Dat was de laatste dag van een opleiding, een jaartraject, 9 lesdagen. Waarin we starten met het hoofd, begrijp je cognitieve processen, begrijp dat onderbewustzijn, de programmeringen, conditioneringen, waarom doe je wat je doet. En de laatste dag zijn we die brug gaan leggen naar, we snappen nu het hoofd, we snappen de mechanismes. Maar de next step is van het hoofd naar dat lichaam. En daar heb ik met mensen echt gecommuniceerd met het lichaam, leren luisteren. En er was een vrouw die zei, ja, ik ben gewoon in shock. Ik vind het bijna eng en beangstigend wat mijn lichaam me nu vertelt en laat zien. Ik zei, ja, maar dat is toch logisch? Als jij 45 jaar lang of 50 jaar lang het lichaam niet gehoord hebt en het lichaam is nooit aan jou uitgelegd als, hé, maar hier zit informatie in. En in één keer ga je voelen en in één keer kun je anders bewust het lichaam waarnemen. Tuurlijk, dat brein zegt, hey, it scares me off.
Ja.
Want dat is wat er gebeurt. Alles wat het brein niet kent, vindt het brein spannend.
Ja.
En daar is die dominant in.
Ja, plus, maar wat is dan de oplossing? Ja, die is er niet meteen. Als je signalen krijgt.
Voelen.
En dat is dan ook wat het brein... Ja, van ja, oké, maar wat is dan de oplossing? Ja, die hebben we nog niet precies. Ja. Of ja, dan moeten we een laag dieper gaan. Ja, nee, dat werkt niet.
Ja, het brein zoekt in een... die wil het liefst een lijstje met... Oké, maar als ik dan... Wat moet ik dan doen?
Ja.
Maar dat hebben we geleerd. Dus volgens de normen waarin we zijn opgegroeid en opgevoed... functioneert dat brein heel goed. Alleen, er is nog zoveel meer mogelijk. Maar wat we geleerd hebben, hij doet precies wat we geleerd hebben. Checklist, een quick fix, er moet een oplossing van buiten komen. Dus als er een probleem is, dan moeten we dat ergens daar oplossen, terwijl de oplossing zit hier van binnen. Dat is helemaal niks raars. Want al die cellen, al die miljarden cellen, maar ook je organen, de fascia, bindweefsel, je hart, slaan informatie op. Dus je bent een wandelende archiefkast. En als je die archiefkast niet... bij tijd en wijlen is een keertje opruimt en schoonmaakt en oude rommel eruit en nieuwe programmeringen en inzichten erin, dan loop je met gewoon een hele oude computer aan data.
Ja.
En dat ben jij. En zo richt je je leven in.
Ja, als jij het hebt over programmeringen, wat bedoel je daar dan mee voor de luisteraar?
Nou, programmeringen zijn onderbewuste processen, dus in het onderbewustzijn. 95% tot 98% van alles wat we doen, dus handeling, gedrag, gevoel, verbindingen aangaan, partnerkeuze, werkkeuze, alles wat je doet, dus hoe je je hele leven inricht, 95% tot 98% gebeurt vanuit het onderbewustzijn. En het onderbewustzijn, nou ja, die datakast wat ik net zeg, is een groot archief. En dat hebben we vanaf de geboorte opgebouwd. De eerste 8 jaar is daarin leidend. Zo'n 80-90% gebeurt in die eerste 8 jaar van het leven. En dan vormt dat onderbewustzijn zich. We krijgen, zoals we dat heel mooi noemen, een paradigma. En dat paradigma bepaalt hoe jij naar de wereld kijkt. Dus kijk je door een paarse bril, dan zie je alles paars. De informatie komt paars binnen. En dat betekent ook dat we het anders kaderen. Mijn onderbewustzijn is anders ingericht dan die van jou. En dat betekent, wij kunnen in exact dezelfde situatie zitten, maar een totaal andere beleving hebben. Maar buiten ons gebeurt exact hetzelfde.
Ja.
Maar mijn waarneming is anders, omdat mijn paradigma, dat onderbewustzijnstuk, ik filter dat op een andere manier. Maar dat betekent dus ook, als mijn onderbewustzijn gebouwd is op schaarste, tekort, ik ben niet goed genoeg, ik kan dat nooit, er zitten trauma's in van mijn familielijnen voor me, dan zal alles wat ik later binnenkrijg aan informatie, die baan, mijn eerste vriendje of vriendinnetje, sociaal zijn, in een klas deelnemen, op je werk gaan deelnemen. Dat zal dus gekleurd zijn vanuit schaarste, tekort, ik kan het niet, zenuwstelsel staat aan. Dus we leven in een stukje beperking. Terwijl ieder mens kan naar groei. Want de capaciteit zowel in het brein als het zenuwstelsel zijn er. Hoe schoner je systeem is, dus hoe meer je hebt opgeruimd, hoe meer je naar de essentie gaat.
Ja, alleen als je eenmaal zo vast geprogrammeerd bent, is dat nog... überhaupt nog echt te veranderen?
Iedereen kan veranderen. Dat noemen we neuroplasticiteit. Ja. Dus ieder mens is veranderbaar. Eigenlijk moet de vraag zijn, wil je het? Als iemand zegt, ja, maar zo ben ik nu eenmaal, ik ben niet te veranderen, dan wil je het niet. En dan is het systeem wat jou faciliteert, het systeem, dat ben je zelf, dat vind je wel prettig. Dan hou je daaraan vast. Maar dat zie je dus ook in mensen die heel graag in de slachtofferrol stappen. Of mensen die eigenaarschap nemen. Eigenlijk heb je maar twee keuzes. Je hebt een persoon, de ene persoon neemt eigenaarschap en de ander doet de keuze onderbewust en soms zelfs bewust in slachtofferschap. Kan heel dienend zijn.
Ja.
Want als jij als kind opgegroeid bent in een familiesysteem, in een gezinssysteem, waar veiligheid geen basis was, en dat is voor heel veel mensen zo, en dan heb ik het helemaal niet meteen over de grote stukken, kan ook, maar hoeft niet. Het hoeft niet aan huiselijk geweld te hangen, het hoeft niet aan seksueel misbruik. Het hoeft niet aan grote trauma's. als een vader of een moeder al niet emotioneel capabel is om te verbinden, in eerste instantie met zichzelf, dan met de partner en dan met de kinderen, dan is daar een onveilige situatie voor het zenuwstelsel. Dus iets heel kleins, maar heel groot voor de basis van ons systeem, wat we later gaan doorbouwen.
Ja.
Wat ontstaat er dan? Dat iemand de verzorgende rol tot zich neemt. Heel erg graag alles goed wil doen voor de omgeving. Want zolang ik als kind alles goed doe, dan zijn papa en mama tevreden. En dan is er in ieder geval rust. Of dan zien ze mij misschien wel een beetje. En dan krijg ik dat stukje emotionele voeding. Want dat is een verlangen wat ieder mens heeft. Emotioneel gezien kunnen worden en veilig kunnen zijn. Heel veel mensen hebben dat helemaal niet. Ja, en dan krijg je uiteindelijk dat systeem zichzelf wegcijfert. Doe maar een stap terug naar achteren. Of als ik dan... ik ben slachtoffer van de hele dynamiek die thuis bij ons in het gezin aanwezig was. Maar dat wordt dus ook dat ik slachtoffer word in mijn relatie. Als ik volwassen ben, ik ben 40 jaar en ik heb een relatie en ik heb kinderen. Dan zitten we ook altijd van, mijn partner die doet dit. En mijn partner doet niet dat. En mijn werkgever doet niet zus. Dat komt allemaal uit dat kindsdeel.
Ja. En hoe, dan heb ik wel het idee van, het brein is neuroplastisch, maar ik heb wel het gevoel van hoe complexer die opbouw is en hoe langer het heeft dan wordt het misschien ook wel moeilijker. Ik kan ook begrijpen dat mensen zeggen van, zo ben ik nou eenmaal, omdat het natuurlijk ook wel a lot of work is om het dan nog aan te pakken.
Ja, tuurlijk. Er is ook maar 1% van de hele wereldbevolking die echt gaat werken naar die kern.
Ja.
Dus we doen wel iets. En dan heb ik het over bewuste mensen die zeggen, ik wil wel een stukje persoonlijke groei of ontwikkeling. Ik lees dat boek. Ik bedoel, we hebben 600.000 boeken verkocht in die hele boekenreeks. Dat laat zien dat heel veel mensen interesse hebben in dat werk. Maar met een boek lezen heb je je leven nog niet getransformeerd. Nee. En heb je je trauma's nog niet geheeld. Dus het vraagt werken aan jezelf. En waar ik zelf inmiddels achter ben, en dat vind ik het meest mooie en fascinerende, je bent ook nooit klaar. Maar dat is toch leuk?
Ja, mooi.
Zie het als een speeltuin. Maak het ook niet zwaar voor jezelf.
Ja.
Ik heb ook de meest zware momenten meegemaakt in mijn leven. En nog steeds wel eens dat ik denk, ik dacht dat ik het snapte. Ik dacht dat ik al heel veel had opgeruimd. Heb ik gedaan, maar er zijn nog steeds stukjes. En denk ik, interessant. Ik zie het meer als leuk zeg. Dan kan ik me daar weer in verdiepen. Kan ik me daar weer in vastbijten. En dan voelt het allemaal weer ruimtelijker, luchtiger. Ik wist niet dat ik nog een laag dieper kon. Dat is gaaf. Het is ook een uitnodiging zie het als die speeltuin persoonlijke ontwikkeling. In plaats van, maar dat is heftig en dat is zwaar. En ik snap wel heel goed als je zo geprogrammeerd bent in het negatieve en doemdenken. Want dat kan, hè. En dat is helemaal geen bewuste keuze van mensen. Want als al die lijnen voor jou, opa en oma, zwaar op de hand, de overgrootouders, de lijnen daarvoor. Als iedereen in dat hele familiesysteem negatief gedomineerd is, dan word jij al geboren met, het is onmogelijk, het is moeilijk, het is zwaar. Ja, en dan hoor je mij zeggen, zie het als een speeltuin. En dan denkt jouw hoofd, error, speeltuin, die is gek.
Ja.
Maar dat is wel interessant, want waar je weerstand zit, zit juist je groei. Wat bedoelt ze dan eigenlijk? Hoe kan ik persoonlijke groei naar een speeltuin gaan brengen? Hoe kan ik dat op een speelse manier gaan inzetten? Ondanks dat schaduwkanten aankijken, want daar gaat het over. Durf je naar dat stukje pijn te gaan? Mag je het ook voelen? Mag je je ook een periode even wat minder voelen? Wetende dat het daarna veel beter gaat worden. Daarmee zijn met wat het brengt en geeft.
Ja.
Durf je comfort te voelen in discomfort. Dat is het eigenlijk.
Ja, of misschien wel. Ja, je weet natuurlijk niet op het moment dat je gaat krabben of het erna beter wordt. Dat is ook natuurlijk maar...
Het gaat nooit achteruit.
Ja, dat...
Het hoofd is er bang voor, omdat hij het niet kent. Maar kan je één ding zeggen? We hebben duizenden mensen hier geholpen.
Mm-hmm.
Er is nog nooit iemand slechter op geworden. Je wordt er altijd beter op. Want iedere ervaring, en dat zegt mijn zoon zo mooi, die is nu bijna 10. Dan zegt hij, mam, iedere ervaring maakt je alleen maar een rijker mens. En of dat die ervaring nu even in de schaduwkant zit en pijn en verdriet doet, maakt je ook een rijker mens. Dus laat je helemaal niet afschrikken door dat brein. Het brein laat je afschrikken.
Ja, dus gewoon puur angst en routine. En,
ja, bescherming.
Ja, ik merk dat ook wel. Als ik zelf kijk naar hoe kenniswerkers... ik fascineer me soms over het feit dat bepaalde mensen bepaalde zaken blijven accepteren.
Mm-hmm.
En dat ik ook soms denk van, ja, schijnbaar doet het nog niet voldoende pijn. Schijnbaar brengt je dit nog iets waardoor je dit gedrag blijft vertonen.
Ja.
En dan weten ze, en dan kun je ze wel vertellen van hoe je het allemaal moet aanpakken. Maar ja, je moet het wel willen. Je moet het wel ook daadwerkelijk gaan doen.
Ja.
En je moet niet op zoek gaan naar een quick fix. En dat hoort jou dat. Ook. Ja. Te zeggen van, het is niet even van, oh ja, dan doen we dat even. En dan gaat het een tijdje goed. En dan hoeven we daar dus nooit meer over na te denken. Net zo goed als
was het maar zo makkelijk. Was,
ja. Ja, maar net zo goed als jij zegt, oh ja, je blijft ontwikkelen. En oh gaaf, dan kan ik dit nog verbeteren. Dat heb ik bijvoorbeeld zelf in mijn eigen vakgebied ook. Van, je bent nooit uitgeleerd. Er is altijd nog een laag dieper wat je kunt gaan. En ja. Wat in ieder geval interessant moet blijven
nou
vinden
ja,
ook.
Dat mag het leven ook zijn. Want het leven nodigt je ook uit in de verschillende fases die je doorloopt. Hè. Jij vertelde net in het voorgesprek ook. Okay, je bent papa. Nou, ik ben ook moeder. Ik ben ondernemer. Je hebt je relatie. Er speelt van alles. En naarmate je ook wat ouder wordt, geeft het weer andere fases in je leven. Het leven is namelijk niet iets wat je overkomt. Heel veel mensen laten zich maar van alles overkomen. Maar je mag een bewuste deelnemer zijn. Dus ja. Zit je op de achterbank en ben je bijrijder? Of ben je bewuste deelnemer? Ben je aanwezig? Ben je de facilitator of de creator van je eigen systeem? Want zo werkt het wel.
Ja.
En wat je net zo mooi noemt, dat sommige mensen blijven hangen in iets. Ja, dan faciliteert het systeem, de verwonding, zoals ik dat dan altijd zeg, faciliteert nog een goed gevoel.
Ja.
En dat is het mooist zichtbaar, vind ik altijd, in bijvoorbeeld hele toxische relaties.
Ja.
Narcistische relaties. Op het moment dat een man of een vrouw in een narcistische relatie zit, en dit kun je kopiëren op alle situaties eigenlijk, dan kan het zo zijn dat het voor het lichaam en het hoofd, zonder dat je daar bewust voor kiest. Je weet vanuit het hoofd, dit is een toxische omgeving. Het klopt niet wat hier gebeurt. Maar het lichaam geeft een signaal. Ja, maar je bent hier veilig. Schijnveiligheid.
Ja. Ja.
En dan biedt het je dus iets om in die relatie te blijven. Ondanks dat je hoofd intelligent kan bedenken. Maar dit klopt voor geen meter.
Ja.
En toch blijven we in die relatie. En dat zie je ook met huiselijk geweld. Wat is dat dan? We voelen ons op zenuwstelselniveau, dus in dat bepaalde gedrag van een ander, veilig. Omdat we het ergens herkennen.
Ja.
En die herkenning kan zijn vanuit je kindstijd, wat je niet eens bewust hebt meegekregen.
Ja.
Een vader of een moeder die dus emotioneel niet beschikbaar is. Of intergenerationeel trauma, waar een oma of een opa onderdrukt werd, zit in jouw cellen en dat uitzicht in de relatie waar je nu in zit. En het voelt vertrouwd. En je hoofd snapt niet waarom jij nou niet capabel bent om weg te gaan bij je werk, weg te gaan bij je partner, ja. Weg te gaan uit die sociale kring, want het kan overal plaatsvinden.
Ja, maar je hebt het nou over relaties en dat klopt helemaal. Maar ik denk ook gewoon van puur van hoe wij als samenleving proberen. We hebben nou eenmaal een systeem bedacht met, oh ja, je gaat ergens werken, je moet zo lang doorwerken, dan mag je met pensioen.
Ja.
En van, er wordt een heel systeem opgetuigd van, oh ja, maar je moet naar school en dan moet je een diploma krijgen en dan moet je doorstuderen.
Ja.
En ze van, oh ja, en hoe meer, dan meer is beter op dat gebied. En daarna ga je solliciteren en dan blijf je zoveel jaar daar en dan van, oh ja, maar het is niet alleen maar in de thuissituatie. De hele maatschappij heeft dat. En ik snap ook waar dat vandaan komt. Want we willen natuurlijk structuren bedenken die werken en die kopieerbaar zijn.
Ja, maar het structuur, het systeem wat je benoemt is ingericht voor de economie.
Ja.
Niet voor de gezondheid van de mens.
Ja, en dan heb je uiteindelijk ben je tot je nou, steeds hoger wordende leeftijd ben je doorgegaan. En dan mag je daarnaast van, nou prima, je hebt je functie vervuld. Nou is het klaar. Ga heen.
Met jou. Ja, precies. Ja,
ga heen en ja. Nou, doe nog maar wat.
Ja, je bent een radar in een veel groter systeem.
Ja.
Durf je als radar daar ook uit te stappen of op een andere manier te functioneren? Kijk, je ziet nu massaal systemen worden afgebroken.
Ja.
En gebeurt het niet bewust door de mens of door een ondernemer of door nou, een bestuur wat ergens in zit. En dat kan een ziekenhuis zijn, dat kan een groot bedrijf zijn, dat kan op een school gebeuren. Je ziet het langzaam gebeuren. Als het niet een bewuste keuze is, dan brokkelt het af omdat het niet meer klopt.
Ja.
We zitten in een nieuwe tijd waarin een systeem zich opnieuw aan het uitlijnen is, zoals ik dat altijd noem. Ja, hoe gaat het systeem er dan uitzien? En dat is gewoon de evolutie van de mens. Dat is als we kijken naar de natuur. Ik zat laatst een documentaire over de dinosaurussen te kijken. Maar dat is ook een systeem wat geweest is. Dat maakt plaats en er ontstaat weer wat anders. Dit is het. Het is gewoon het leven.
Ja. Maar ik heb ook wel het idee dat het in sneltreinvaart gaat de laatste decennia. Ook omdat met de internationalisering, digitalisering, het is niet meer zo van bubbels afgesloten waren en dat heel moeilijk is om eruit te komen. Het heeft heel veel negatieve dingen, vind ik, de digitalisering en de globalisering. Maar je ziet wel ook ineens van, ja, maar dit hoeft niet zo op deze manier. En waarom is dat zo? En mensen zijn er wel veel kritischer aan het worden, heb ik het idee.
Ja, nou, ik denk ook wel dat komt door alle mogelijkheden die er zijn. We zien ook dat dingen anders kunnen. We zien steeds meer dat mensen hun leven anders inrichten.
Ja.
Dat er andere mogelijkheden zijn. We kunnen van allerlei plekken en momenten op een dag kunnen we werk doen. We hoeven niet meer per se in een structuur te passen om ook werkzaam te kunnen zijn en geld te kunnen verdienen. Dus ja, er gebeurt natuurlijk zoveel.
Ja.
Wat ook wel weer zorgt voor overprikkeling van dat brein.
Ja.
Want door al die keuzes en al die mogelijkheden, ja. Wow, waar zit dan nog een beetje die vangrail, hè? Waar ik tussen balanceer of tussen mag en kan bewegen.
Ja, en ik snap ook wel dat mensen dan soms de keuze maken van oké, al die opties, zeg me maar gewoon wat ik moet doen.
Ja, precies. Geef me even de oplossing.
Oh, dit werkt. Oh, ja. En dan krijg ik dan gewoon aan het einde van de maand geld. Oh, fijn.
Snap ik ook helemaal.
Ja.
Hoe heerlijk is dat?
Ja, ik weet dat ik zelf jaren geleden de overstap maakte en dat ik voor tijdwinst kwam werken. En dat ik een vaste baan had in het onderwijs. En gewoon alles is voor je geregeld en zo. En heel veel mensen om me heen zeiden van, je bent gek dat je dat allemaal opgeeft. Ja. En ik dacht ook van, wat ga ik nou doen? Ben wel goed bij mijn hoofd en zo. En toen nam ik die stap en dacht ik daarna van, er is allemaal helemaal niks gebeurd.
Ik leef nog.
Ja, je leeft nog. En alles gaat gewoon door. En als het wel fout was gaan, dan had je gewoon wat anders gezocht. En dan was dat ook gewoon prima. Zo van, een beetje zoals dat zoals er in coronatijd ook zo ineens zo'n globaal gevoel was. Zo van angst hier. Een beetje nu met het hele verhaal, zonder het van de hak op de tak te springen. Maar ook met internationaal, met alles wat er gebeurt in oorlogen.
Alles gaat over angst, hè?
Ja.
Terwijl als je het niet leest en je krijgt het niet mee, is er niks aan de hand, want je leeft hier.
Ja.
Vind ik het interessant. Ik lees geen media, geen nieuws.
Nee.
Want het is alleen maar toxic voor je hele systeem. Je wordt naar een situatie gebracht die helemaal niet jou aangaat. Want we zijn hier nu in Rotterdam, in mijn kantoor. Ja, we weten dat er oorlogen zijn. Maar die oorlogen die zijn er al miljoenen jaren, want dat is de mensheid.
Ja.
En toch leven we vanuit angst. We gaan niet meer uitgeven. We gaan niet meer op vakantie. We durven geen stappen meer te zetten, risico's te nemen. We gaan die baan niet inwisselen. Want stel je voor dat ik, leef gewoon.
Ja.
Ja, natuurlijk. Dan kunnen we zeggen, ja, maar goed, in Rusland, in Oekraïne en Iran. I know.
Ja.
Dat gebeurt daar. Het is heel erg. Alleen jij leeft hier. En hoe meer je in het hier en nu bent, hoe meer je verbonden bent met jezelf. En hoe minder dat brein in problemen gaat leven en in beperking.
Ja.
Want angst is ook maar iets wat voornamelijk het grootste gedeelte door media wordt gecreëerd.
Ja,
als ik dan eens iets van nieuws zie, ik zie het weinig. Is het alleen maar ellende.
Ja, maar dat is ook het enige wat ons brein natuurlijk ook voornamelijk interessant vindt.
Ja.
Ja, het limbisch systeem gaat daar ook best wel op aan. Zo van, wacht even, daar is misschien een probleem. Ja, we willen problemen oplossen.
Is pure neurobeïnvloeding.
Ja?
En dat gaat dus helemaal niet over jouw persoonlijke groei. Gaat niet over gezondheid. Gaat niet over jouw gelukssysteem. Dus ben heel selectief in wat neem je tot je.
Ja.
Want als ik de hele dag het nieuws zou luisteren en lezen, dan denk ik dat ik na een week depressief ben.
Ik weet
denk
nog,
je, de hele wereld staat in brand.
Ik weet nog echt in coronatijd, zeker als ondernemer, en zeker als je trainingen en events en zo doet, dat was een hele spannende tijd. En dan ga je dus heel erg dat nieuws allemaal in de gaten houden. Dat is niet goed voor je mentale gezondheid. Dat fucks with your mind.
Ja. Nee, hè? Ja, dat is het in daily business.
Ja.
Dus wat consumeer je? En ik heb het wel eens over brain food. Brain food is ook, wat neem je tot je, de woorden, de teksten, de mensen, hun frequentie, hun energie. Als je daarmee je brein voedt, dan word je een pingpongbal van alles om je heen. In plaats van stuur je aan. Want is het de ene keer dit en dan weer dat, dan ben je continu out there. In plaats van, maar wat voel ik hier nu bij? En hoe werkt mijn systeem? En hoe werkt mijn ecosysteem?
Ja.
Interessant. Want al die uren die jij kwijt bent met extern bezig zijn, Die uren zou je ook in jezelf kunnen stoppen en enorme sprongen in groei kunnen maken.
Ja.
Dus mensen die zeggen, ja, maar daar heb ik allemaal geen tijd voor, persoonlijke ontwikkeling. Nee, we zijn wel op de hoogte van wat er precies gebeurt in de wereld. We weten precies wat er in angst gezaaid wordt, want we lezen wel de krant en we kijken wel het journaal en we lezen de radio. Dat zijn ook allemaal momenten die in je persoonlijke groei kunt stoppen.
Ja.
En dan ben je morgen al een ander mens, want zo snel gaat het.
Ja, sowieso. Ik vind tegenwoordig, als jij dagelijks tijd spendeert op social media en met je telefoon bezig, dan kun je me gewoon niet meer zeggen dat je geen tijd hebt om iets te doen aan je persoonlijke. Het is gewoon gelul.
Zeggen mensen zoals, ja, mediteren, ja, maar daar heb ik echt geen tijd voor. Nee. Oh nee?
Ja, laat me je schermtijd eens zien. En hoe vaak zit je op Instagram? Ja.
Boeklezen heb ik geen tijd voor. Ja. Jawel hoor, heb je wel, maar je kiest ervoor om dat niet te doen.
Ja, maar dat is wel. Ik heb om de zoveel tijd vind ik dat interessant om dat ook weer eens gewoon een tijd heel bewust te doen.
Mm-hmm.
Gewoon bewust elke dag zoveel pagina's lezen, bewust zoveel minuten per dag mediteren. Gewoon, en als je dan eens merkt van, oh ja, ik maak me er bewust van, ik ga nou kiezen om dat wel te doen. Oh, dan komt er op een gegeven moment weer in je systeem, maar dan komt er een moment waarop je het loslaat. Je zult er wel gewoon bewust mee moeten bezig
blijven.
Ja,
zeker. Totdat het echt een onderbewustzijnsprogrammering is.
Ja.
Dan hoef je er geen motivatie meer in te stoppen. Heb je ook geen daadkracht meer nodig, geen wilskracht. Dan is het geen to-do-lijstje meer, maar dan leef je je leven zo.
Ja.
Ik wandel iedere dag. Ik mediteer iedere dag. Maar dat kan ook zijn op het moment dat ik mijn soep aan het maken ben. Mediteren hoeft niet op een kussen in een stille ruimte te zijn. Mediteren kan any moment, kan ook als je op de wc zit bijvoorbeeld. Dus hoe maak je in die 45.000 vormen van meditatie het je eigen, dat het ook past binnen jouw eigen leven? Ja. Dat kan ook zijn als je aan het autorijden bent, want je hoeft je ogen niet gesloten te houden. Het gaat over naar binnen keren. Hey, wat voel ik? Wat kan ik waarnemen? Het gaat over bewust waarnemen. Dus het hoofd maakt het vaak ook groot, zodat we het niet hoeven te doen. Dus je hoofd zit je eigenlijk in de weg.
Ja.
En zolang je eigen jezelfonderzoek en jezelf leren kennen een to-do-lijstje wordt, denk ik dat we heel ver bij onszelf vandaan staan, want je bent geen to-do-lijstje. Je bent een levend organisme. En de ene dag heb je behoefte aan 3 uur buiten zijn, omdat de zon schijnt en je wil gewoon zitten en die zonnestralen voelen. En de andere dag heb je zin om 1 uur te gaan hardlopen.
Ja.
En de andere dag wil je gewoon op de bank zitten en even niks. En dat is ook oké. Luister naar dat lichaam.
Ja. Nee, ik heb dat recentelijk meegemaakt, een paar keer achter elkaar, met mensen in training en ook in coaching. Dat die vooral zoeken naar hoe kan ik dingen efficiënter doen. Mm-hmm. Terwijl de keuze hebben, ja, maar wacht even, wil je het überhaupt wel doen? En op het moment dat jij dingen aan het doen bent voor je werk die je helemaal niet leuk vindt of helemaal niet achter staat, of die wat dan ook weerstand, ja, dan kun je wel naar mij toe komen. Oh, hoe kan ik, maar wat is dan het doel van het efficiënter doen? Dat het dan minder impact heeft, of je er minder rot over voelt, of dat je dan de discussies niet aan hoeft te gaan die je eigenlijk wel aan wil gaan. Dus, ja, wacht even, maar doen ze even een stap terug. Want anders heeft het helemaal geen zin om dingen efficiënter te doen als je ze eigenlijk niet wil doen.
Ja, precies. Ja, dat vind ik een hele mooie invalshoek. Of gaan we efficiëntie inzetten om nog meer te kunnen produceren?
En hoe nuttig is dat meer dan?
Want, ja, precies. En waarom moet het meer zijn?
Ja, waarom moet het meer? Waarom moet het sneller? Er zit vaak geen extra kwaliteit in.
Nee, maar dit komt wel vanuit het onderbewustzijn.
Ja.
Dus als ik meer produceer, als ik meer aanwezig ben, als ik meer laat zien, dan kan ik succesvoller zijn. Dan krijg ik goedkeuring van mijn omgeving. Dan ontvang ik liefde. Dus je hebt iets nodig om te presteren, om te ontvangen dat je goed genoeg bent.
Hm.
Maar wat als het ontvangen in goed genoeg zijn al in jou zit en je vindt jezelf goed genoeg?
Ja.
Of dat je nu 4 uur werkt, 20 uur werkt, 0 uur werkt. Je bent gewoon goed genoeg.
Ja.
Je hoeft niks te leveren om namelijk liefde voor jezelf te hebben. Daar zit wel bij heel veel mensen de crux.
Ja. Jij zei dus straks, je kunt morgen hier eigenlijk al mee beginnen met...
Nou, liever vandaag.
Liever vandaag, maar goed, stel je wilde morgen mee beginnen.
Morgen kun je het al ervaren.
Ja, maar hoe zou je dat... want de gemiddelde kenniswerker die hier naar luistert en misschien toch nog in een baan zit of in een werkmanier waar je denkt van, nou, ik moet nog onderzoeken of het wringt. Ik voelde ergens wringt, maar waar het wringt. Maar wat zijn nou dingen die je echt gewoon iedereen kunt aanraden om... dit meer te gaan ervaren.
Ja, ik hoor hier heel erg het verlangen wat ik snap van wat geef me een aantal opties die quick fix, wat ik nu kan toepassen om dat stukje onderzoek te starten of om nu al meer energie te hebben.
Ja, geen quick fix, maar een start.
Een dus start, ja, precies. Die start. Nou, de start die ik iedereen kan aanraden is onderzoekend te werk gaan naar jouw ecosysteem. Waar leef je? Waar werk je? Wat doe je? Hoe ziet je sociale netwerk eruit? En waarom? Omdat op het moment dat we vastlopen als mens, kijken we heel snel naar wat kan ik veranderen om niet meer vast te lopen. Maar kijk eens naar het systeem daarachter. Als een bedrijf systemisch gezien niet goed in elkaar zit, dan hebben de werknemers daar effect in of last van, of dat maakt impact op de werknemer. Dan gaan we als werknemer, als leidinggevende, als directie aansturen op, we moeten efficiënter werken. Er moet een andere werkstructuur komen. Ja. We moeten op een andere manier communiceren. Terwijl het systeem niet levert aan de mensen om het werk te kunnen doen. En dit werkt ook in je gezin zo. Is je systeem in het gezin niet goed gebouwd, functioneer je als mens zijnde niet. En zo kun je dat op alles toepassen. Dus kijk eens, wat geeft het systeem mij waardoor ik of floreer of vastloop? Als dat de eerste vraag al is, dan ga je echt een mega stuk onderzoeken waar je je inzicht uit kan halen. Daar zit je verandering.
Ja, ja, dus vooral kijken van, oké, als ik happy ben, waar komt dat dan vandaan? Maar als ik niet helemaal happy ben, ja, waar zit hem dat dan in? En niet zoeken naar, oh ja, ik moet wat meer tijd voor mezelf hebben, of ik moet een keer een weekendje weggaan. Ja, dat zijn die quick fixes.
Dat klopt. En dat is leuk, super. Ja, ja. Ga een weekend weg, doe dat.
Maar je moet ze niet nodig hebben.
Nee, want op het moment dat we dat willen inzetten om iets op te lossen, dan neem je het probleem gewoon mee.
Ja.
Want het systeem verandert niet. En je eigen systeem ook niet. Je probeert omstandigheden te beïnvloeden om jezelf beter te, in the end, je neemt het altijd mee.
Ja. Ja, er verandert niks.
Er verandert niks.
Nee.
Laatst ook iemand die zei, ja, ik dacht echt dat het aan mijn baan lag. Dus ik ben van baan gewisseld en nu anderhalf jaar later kom ik tegen exact dezelfde dingen aan bij mijn nieuwe werkgever. Ja, want het zit in jouw systeem.
Ja.
En het kan dat het systeem eromheen niet faciliterend is, omdat je ook niet op dezelfde frequentie werkt. Dus dan ontstaat er een mismatch, een conflict tussen werknemer en werkgever. Dat kan. En de vraag is, waar komt het vandaan?
Ja. Ik heb dat ook met werk, heb ik dat bij heel veel mensen gezien. Zo op een gegeven moment van, ah, nu ga ik ineens andere baan zoeken. Daar word ik dan veel happier. Ja. Gaan ze ook ineens een hele andere sector werken. En uiteindelijk komen dezelfde problemen weer naar boven.
Dat is het. Ja.
Ik zie dat ook bij relaties. Dat mensen ineens hebben van, oh nee, dit is niet voor me. En dan gaan ze scheiden en dan wordt de hut verkocht en een hoop ellende en zo. En dan
4 jaar later is het weer hetzelfde.
Zie je gewoon denken van, ja, oké, okay, maar wat ben je hier nou per saldo mee opgeschoten? Ja. Je hebt een spoor van vernieling achtergelaten. En dat zien ze dan soms zelf ook. Maar ook op hele, ja, gewoon op zoveel vlakken. Dan denk ik van, ja, maar als je jezelf gewoon in diezelfde vorm meebrengt, dan ga je waarschijnlijk weer diezelfde situatie gewoon ook creëren.
Ja.
Want het overkomt je niet.
Nee, je creëert het zelf.
Ja.
Ja, vanuit die interne processen, vanuit het onderbewustzijn, zenuwstelsel. Ja, we denken dat de omgeving, een omgeving faciliteert wel, zeker wel. Kijk, een omgeving kan heel mooi dragend zijn, ook in jouw stuk groei. Als jij een partner hebt of een leidinggevende of heel veel vrienden of vriendinnen die bezig zijn met persoonlijke ontwikkeling. Als we het dan even hebben over dit topic, is het veel makkelijker om daarin mee te gaan. Mm-hmm. Dan wanneer jouw hele omgeving en je familie en je gezin en je partner zegt, ja, wat een onzin. Hoezo moet jij nou veranderen? Want de meeste mensen willen dat jij blijft wie je bent. Want dan maak jij de broodtrommels en dan zorg jij dat alles geregeld is in de agenda. Ja. Ga je veranderen, dan kantelt je hele omgevingssysteem ook mee. Want jouw impact is enorm. Ja. Maar andersom dus ook. En dat hoor ik ook heel veel mensen van, ja, ik vind het zo moeilijk. Ik merk dat ik de gesprekken die ik altijd voerde, vullen niet meer. Voelen leeg, voelen eenzaam. Maar dat zijn wel jarenlange vriendschappen.
Ja.
Mijn werk was jarenlang, ja, daar werd ik heel blij van. En in één keer word ik niet meer blij van mijn werk. Maar hoe kan dat nou? Dit was mijn droombaan. Of hier kijk ik al vanaf mijn 18e naar uit dat ik deze job zou kunnen gaan doen. En nu heb ik hem en eigenlijk klopt het niet meer met de identiteit wie ik nu ben. Ja.
Ja, maar als je dat dan doorvraagt, ja, maar waar komt het dan vandaan? Zo van, en dan zie je dan toch vaak dat ze die droombaan, ja, dat het niet per se hun droombaan was.
Nee, gebouwd op alles wat je hebt meegekregen in de jeugd.
Ja,
Ja.
Ja. Ik kan ook wel echt voorstellen, als we het daar zo over hebben, dat heel veel mensen dat te heftig vinden om aan te pakken. Het is zo alomvattend, want het vraagt eigenlijk van je dat je eens even gaat nadenken over wie ben jij en waar word jij gelukkig van en niet wat heeft je baan nodig, wat heeft de maatschappij nodig, wat heeft je gezin nodig, wat hebben je ouders nodig van jou.
Ja. Ja, het gaat over eerlijk zijn. Kun je eerlijk zijn? Durf je jezelf te bevragen? Durf je weer even bij jezelf te verwijderen eigenlijk? Mm-hmm. Dus je gaat bij jezelf weg en durf je dan weer terug te gaan. Maar wie ben ik nu eigenlijk in dit verhaal? En wat voel ik hierbij? In plaats van als ik me maar aanpas en ik faciliteer mijn omgeving en ik doe dit en ik doe dat, dan is het goed. Maar aan het einde van de dag ben je uitgeblust en stroomt die levensenergie niet. Want al die belemmeringen en blokkades, die liggen in jouw stroom van die levensenergie. Zie het maar als een rivier. Een rivier wil in oorsprong lekker stromen en alles eromheen goed kunnen voeden. De bomen, de weilanden, de dieren die rond die rivier of rond de beek leven. Maar op het moment dat wij er boomstammen in gaan gooien, dan hoopt dat zich op en dan krijg je blokkades. Ja, dan worden we wat passiever in het leven. We hebben minder energie, we zijn vermoeid, we gaan wat slechter slapen. Ja, dan komen voor het eerst die kleinere klachten, dat negeren we. Want we zijn allemaal druk, hoort er allemaal bij. En we gaan de agenda nog drukker maken, want ergens zoekt dat brein naar dopamine. En als we dan dingen te doen hebben, krijgen we dopamine. Dan voelen we ons goed.
Ja.
En uiteindelijk ben je uitgeblust en kom je erachter, dit werkt dus niet wat ik aan het doen ben. Maar hoe nu dan wel verder?
Ja.
Dus het is ook een spannende reis, dat ontken ik ook absoluut niet. Maar hij wordt spannender gemaakt in het hoofd dan dat hij daadwerkelijk is.
Ja, maar dat is ook weer typisch het brein zo van, maar nu weet je tenminste wat je hebt.
Ja, veilig.
En dat andere, dat moeten we nog creëren. Je weet nooit hoe het gaat lopen.
Ja.
Dus ik snap wel dat...
Ik snap het heel goed. Ja.
Typisch vond ik van als je ondernemer wordt, is dat, dat ondernemers dat heel erg oké zijn met niet weten wat er dan gaat komen en wat dan de oplossing is. Want dat is gewoon inherent
aan ondernemerschap.
Aan ondernemerschap.
Denk jij dat iedere ondernemer dat heeft?
Ik denk dat de term ondernemer te vaak misbruikt wordt.
Mm-hmm.
Maar als je het hebt over ondernemer in de zin van iets opzetten en daarover nadenken en opbouwen. Dat iedere ondernemer dat wel heeft. Ja.
Ja.
Ja, maar heel veel mensen die schrijven zich in bij de KVK en gaan er gewoon iets bij doen.
Ja.
En dan vraag ik me soms af van ben je wel echt aan het ondernemen?
Aan het ondernemen.
Ja, er is vaak van een soort van verdienmodel erbij.
Ja, en dat is ook prima. Ja, ik vind de titels maakt nooit zoveel uit. Nee. Maar ik denk inderdaad als je als interim bij een bedrijf gaat werken of misschien twee of drie bedrijven je diensten geeft en je kennis brengt, is iets anders dan wanneer je 20 mensen op de payroll hebt. Dus je bent verantwoordelijk voor 20 salarissen en misschien wel 100.
Ja.
Je hebt een eigen product en je moet je inkoop doen. Dat is anders ondernemen dan dat wanneer vind ik echt je ZZP'er gewoon bent.
Ja, weet je, en niks ten nadele van,
nee,
van ZZP'ers. Nee. Want dan zou ik die mensen tekort doen. Maar ik vind wel, als jij jezelf uitleent aan een paar bedrijven, dan moet je ook op zoek gaan. En er zit ook een stukje onzekerheid in. Maar vaak zie je dan toch van ze blijven bij 3 tot 5 klanten hangen.
Ja.
Maar op het moment dat je inderdaad echt zegt van ik heb mensen op, ik moet echt investeringen doen. En niet van, ik heb mijn tijd geïnvesteerd. Ja, dat is ook mooi.
Mijn
maar
laptop en telefoon.
Ja, weet je, maar ik heb echt investeringen moeten doen. Ik loop echt risico's. Ik moet elke dag weer opnieuw beslissingen nemen om die boterham in de toekomst. Dat vond ik wel, voor mij was dat wel een belangrijke stap van, we hebben ook mensen in dienst, er moeten mensen bij. Je hebt behoorlijke kosten aan marketing, aan allerlei dingen. En dat moet elke dag opnieuw verdiend worden.
En het is zoveel.
Ja, en dat je denkt van, je staat ook nog borg met je huis. Zo van, En dat triggert iets in je, in eerste instantie, wat heb ik nou gedaan? Tot je op een gegeven moment denkt van, maar zo spannend is het niet. En als je, dat is zo'n punt waar jij zegt van, als je het eenmaal ziet,
Ja.
Dan snap je niet dat zo van, oh, dat je ineens niet meer bang bent daarvoor. Nee, van, het interesseert me helemaal niet.
Zo
van,
het is gewoon zo.
Dat neem je gewoon mee. Dat vond ik wel een mooie uitspraak van iemand. Die zei van, als je onderneemt, dan word je gewend aan een niveau van stress waar andere mensen onder breken.
Oh ja,
mooi. En van, oh ja, maar dat is wel dat stukje zo van, oh ja, maar wat als iemand ziek wordt? Wat als iemand weggaat? Ja. Wat als dit? Wat als dat? Dat waren dingen waar ik vroeger heel erg op kon blokkeren. Totdat je het allemaal een keer meegemaakt en denk ik, ja, weet je.
Ja, het leven nog steeds.
Ja, ja. Hè, dus what's the worst that can happen? Als Precies. je dat eenmaal, dat soort punten in je leven gehad hebt, dan denk je inderdaad ook van, ja, oké, daar kunnen we ook nog wel bij hebben.
Maar ik vind dat een hele mooie. Wat is het ergste wat je kan overkomen? Dat je dus een ervaring hebt die misschien minder leuk is, maar wel heel veel learning biedt, waardoor je weer groeit als mens. Dat is eigenlijk het ergste wat je kan overkomen.
Ja.
Als je leeft nog, hè?
Ja.
Kijk, maar goed, met keuzes maken.
Ja, maar je loopt daar op dat moment tegenaan. En als je het dan weer daar overheen komt en je bent op een gegeven moment weer happy, dan in enige mate, dan kijk je terug en denk van, nou, alles wat me gebeurd is, heeft me gebracht tot wie ik nu ben.
Ja.
En vaak is dat dan gewoon ook prima. Welke vorm dat ook heeft.
Ja.
Hè, maar ja. Ja, en dat is natuurlijk voor jou ook. Want jij hebt ook we zitten in een hartstikke groot pand. Hier lopen heel veel mensen rond. Had jij jezelf 20 jaar geleden gezien dat je dit zou aankunnen en dat je dit zou kunnen managen?
Nou, ik heb altijd wel. Moet ik heel even nadenken. Altijd wel. De ondernemersgeest gehad. Ik kom niet uit een ondernemersgezin, dus ik heb helemaal geen voorbeelden. Maar wel wat ik vandaag voel, dat doe ik vanavond en morgen staat er iets.
Ja.
Dat ben ik. Zo onderneem ik ook. Dus ik onderneem niet met een businessplan, een doelenlijst. Puur intuïtief.
Ja.
Helemaal niet vanuit dat hele oude systeem waar heel veel ondernemers ja, hun onderneming opbouwen of inbouwen. Ik vind dat zet je alleen maar vast. Dus ik kijk echt anders naar ondernemen.
Ja.
Ik kijk ook echt naar de systemen en de frequenties van mijn bedrijven. Ik stuur 4 bedrijven aan. Er komt binnenkort nog een 5e bedrijf bij. En ik kijk naar de frequentie. Wat heeft een systeem nodig in die energie? Want ieder bedrijf heeft zijn eigen frequentielaag waarop je dingen ontwikkelt, creëert. En daar zoek je ook de juiste mensen bij die daarop aansluiten. Ja. Die kloppend zijn in de frequentie. Zo stuur ik mijn bedrijf aan. Heb ik ooit gedacht, dat gaat me niet lukken? Nee, eigenlijk nooit.
Nee.
Ik heb heel erg de overtuiging, maar alles lukt mij. Als ik het wil, dan doe ik het. Maar ook, ik ben niet bang om te falen.
Nee.
Dus kom maar met dat ik onderuit ga. Want alle momenten dat ik onderuit ben gegaan, daar heb ik zoveel van geleerd.
Ja.
Dus ik heb nooit de angst gehad. Ook niet als startende ondernemer. Ik onderneem al 22 jaar. Dus inmiddels weet ik echt waar ik het over heb. Van teams van 60 man aangestuurd tot het in mijn eentje gedaan.
Ja.
Maar inmiddels, en dat is wat je zegt. Ja, waar kun je nou bang voor zijn? Ja, ik heb een faillissement meegemaakt.
Ja.
Ik heb de grootste groeimomenten meegemaakt. Ik heb persoonlijk falen meegemaakt. En eigenlijk, als ik nu terugkijk, het was allemaal supercool.
Ja.
Niet in die momenten, maar wel dan daarna weer. En dat maakt me ook wie ik nu ben. En ja, dat ik een fantastisch bedrijf. Maar ik sta er ook heel makkelijk in. Als het over een half jaar er niet meer is, is het ook prima.
Ja.
Want dan is er weer wat anders. Dus ik geloof heel erg in de kracht van de universe, kosmische kracht, kosmische intelligentie. Ik heb hier iets te doen op aarde, dat doe ik. En dat kan best wel eens over een jaar een totaal andere vorm hebben. En dan is dit pand niet meer nodig, want dan geven we geen opleidingen meer. En misschien wordt dat groter en hebben we een dubbel zo groot pand nodig. Alle twee is prima.
Ja. Ja, maar dat is wel. Je hoort vaak mensen dat zeggen. Ja, nee, dat zo is het niet. Hè? Als dan een keer. Maar het is echt zo. Dat hoor ik echt bij heel veel ondernemers. En ik geloof het ook echt als ze dan zeggen. Want weet je, als het morgen allemaal gewoon weg is, dan is dat prima. Ja. Want je weet.
Ik creëer ook wel weer.
Je creëert het wel weer. Ja. Ja.
En of dat alleen is, of dat met mensen om me heen is.
Ja.
Ik zie dan wel wat er komt. Mensen vragen me ook heel vaak. Ja, maar waar zie je over 5 jaar? Nou, ik weet niet eens waar ik morgen ben. Nee, ja, ik heb ja, redelijk een agenda, maar ook daarin hou ik flexibiliteit voor mezelf. Als ik op een ochtend wakker word en denk, nou, ik heb echt geen zin in die meeting of ik heb geen zin in die podcast, dan doe ik hem ook niet.
Ja.
Ik doe het niet. Ik ga niet tegen mijn systeem in. Ik doe alleen maar de dingen die ik leuk vind, waar ik blij van word. En dat zit bij mij heel erg in te creëren. En dat kan ik. Ik heb ook een fantastisch team. Mensen die heel goed zijn in een stukje structuur en organisatie, ben ik iets minder goed in. Dus choose your battles.
Ja.
En hoe meer je doet waar je goed in bent, ja, hoe groter dingen worden. En of dat het nou je bedrijf is of je energie die omhoog gaat. Maar we doen zo vaak dingen die tegen onze eigen natuur ingaan, tegen onze stroming ingaan.
Ja, maar ik ben ook echt ervan overtuigd, je kunt er nooit echt heel goed in worden als het tegen je natuur ingaat.
Waste of time.
Want je kunt het maar zoveel procent van je energie geven. Het kost je 3-4 keer zoveel energie als iets wat je wel goed in bent. Je hebt maar zoveel tijd. Je kunt dit nooit naar het niveau brengen wat nodig is om dat echt succesvol te maken.
Nou ja, en stel jezelf de vraag, waar word je nou blij van?
Ja.
Ik word niet blij als ik een hele ochtend met een Excel-lijst moet zitten.
Ik wel.
Ja, jij wel. Ja, maar daar ben jij goed in. Kijk, mijn financieel directeur is er fantastisch in. Ja. En wat hij me laat zien, zeg ik, ik vind het zo knap.
Ja.
Maar zet hem niet op een podium voor 4000 mensen. Ja. Laat hem geen boek schrijven. Laat hem niet mensen transformeren. Iedereen moet toch doen waar hij hier goed in is. En of dat nou is dat je het vuilnis ophaalt. Ik sprak laatst een vuilnisman. En die zei, nou, ik hou van mijn werk.
Ja.
Ik doe dit met zoveel passie.
Ja.
Die stond bij mij voor de deur met een big smile. Ik zeg, wat ben jij lekker vrolijk. Daar hou ik van.
Ja.
Hij zegt, mevrouw, ik ben zo blij met mijn werk. Ja. Ik ben de hele dag buiten. Ik zie mensen.
Ja.
Dat is toch geweldig?
Ja.
Dus of dat nou schoonmaken is, een boek schrijven is, een Excel-lijstje is, honden uitlaten is, je kind verzorgen, whatever. Ja. Doe waar je blij van wordt.
Ja. Ja, tuurlijk. Ik denk wel, we hebben het net over die Excel-lijsten. Je moet je wel bepaalde dingen eigen maken. In het begin is het gewoon moeilijk om bepaalde dingen aan te leren. Ja, daar moet je wel doorheen.
Ja.
Maar op een gegeven moment, als je ergens goed in bent, dan ga je het vanzelf ook leuk vinden.
Ja, of zou het andersom mogen zijn dat als je iets gaat doen wat je leuk vindt, dan ben je er automatisch ook goed in?
Ik heb best wel zaken moeten aanleren in het afgelopen jaar, waar ik in het begin niet goed in was. En ook dacht van, ah. En als je het eenmaal snapt en ziet wat bijvoorbeeld Excel. Nou, ik vind het gewoon super cool om in bedrijven patronen te zien en van, ah, hoe kunnen we dingen op, nou, dat is waar ik op aangaan. Dat is wat ik heb moeten leren om dat te doen. Dat vond ik in het begin ook maar gedoe.
Ja.
En sommige dingen op een gegeven moment van, oké, prima, ik weet er iets van en laat maar. Terwijl andere zaken, ja, ik vind het wel gewoon altijd fijn om meerdere dingen uit te proberen en te kijken.
Maar dat
van,
is ook
van,
mooi.
Oh ja, de eerste weerstand, is het ook echt zo? Talen leren vond ik ook vond ik vreselijk. Zo van, werd me ook verteld, van, daar ben je niet goed in. Dan ga je het ook automatisch niet leuk vinden.
Nee, maar je gelooft er ook in dat je er niet goed in bent.
Terwijl achteraf, als je dan gewoon eens een tijd voor zet en dacht van, ik zat voor als trainer, zat ik heel 2 avonden, 3 avonden in de week zat ik in een hotel. Nee, weet je wat, ik ga gewoon eens Franse les volgen of zo.
Leuk,
Dan weet je, en dat ging niet en dat ging niet en dat ging niet. En na een half jaar krijg je zo, en dan kom je wat James Clear, die verleider teleurstelling noemt. Je denkt van, ik ga elke week vooruit. Nee, dat is niet zo, maar op een gegeven moment is het wel exponentiële groei.
Ja.
En dus ik vind het wel altijd goed om dingen wel echt gewoon serieus een kans en serieus
heel
effort
mooi
te geven.
Absoluut, ja.
En als ze dan echt gewoon kloten zijn, laat ze dan.
Dan kun je het loslaten.
Dat heb ik in ieder geval echt serieus geprobeerd.
Dat is ook mooi. Hè? Kijk, nieuwsgierigheid en activeer ook nieuwsgierigheid in jezelf. Maar ik denk dat je al snel genoeg weet in welke hoek jouw nieuwsgierigheid vanzelf floot.
Ja.
Zonder dat je er dus voor moet knokken. Ik bedoel, een beetje knokken en gas geven. Daar ben ik ook van. Anders kan dit ook allemaal niet ontstaan wat er staat.
Precies, ja.
Maar wel vanuit een bepaalde zachtheid. Wanneer je gaat forceren, want dat moet ik leren, want dan kom ik misschien daar. Dan denk ik, er kan ook een andere route zijn vanuit die verzachting waarin je in die flow kunt. Want als je vanuit flow en levensenergie jezelf iets eigen maakt, dan gaat het veel makkelijker.
Ja.
En dan ga je veel sneller. We doen het vaak vanuit geforceerd, vanuit dat hoofd. En dan vergeten we dat lichaam weer mee te nemen. Dus ook hierin zit dat. Maar ja, geef jezelf vooral wat uitdagingen.
Ja.
Ja.
Ja. En organisaties waar jullie voor werken.
Ja.
Wat probeer je die te brengen? Wat is het belangrijkste?
Nou, het start altijd bij inzicht, bewustzijn. Hm. Ja, dat is zo'n prachtig woord. Wat is bewustzijn dan eigenlijk? Is dat wanneer ik gezonde groenten eet, is dat dan een stukje bewustzijn? Of gaat bewustzijn over het systeem waarin ik werk, eigenlijk waar we hier nu het hele gesprek ook al over hebben gehad, of gaat het dan over trauma's? Het start altijd in de essentie bij de mens.
Hm.
Dus we kijken naar de mens. Waarom doe je wat je doet? Er is bij bedrijven heel veel behoefte naar een stukje mental support. Heel veel mensen vallen uit door overbelasting van het systeem. Denk aan burn-out, vastlopen in ook een stukje falen. Ik heb het idee dat ik zoveel heb gegeven, maar het wordt niet gezien. Dat is wat ik heel vaak terughoor. Ja, maar ik heb niet het gevoel dat ik gewaardeerd word. En dan zegt een leidinggevende of een directielid, ik snap het niet, want ik zeg 1 keer in de 3 weken hoe ik die persoon waardeer. En ik zeg het persoonlijk, ik zeg, wat een fantastisch werk. Maar die persoon kan het dus in kwestie helemaal niet ontvangen. Mm. En dat is een interessante in bedrijven. Waarom kan iemand iets niet ontvangen? Wordt het wel gefaciliteerd en gegeven, maar kunnen we het niet zien? Want waarneming vraagt ook iets over zelf kunnen helen op die vlakken om het te kunnen ontvangen. Ik kan jou 100 complimentjes geven, maar als ze niet blijven plakken, hmm, en jij voelt het dus niet.
Ja, of je gelooft ze niet.
Of je gelooft ze niet. Of jouw systeem zegt het is niet waar, want dat ben ik helemaal niet waard. Ja. Dan is de waardering er wel op de werkvloer van een leidinggevende, ja, of van een directieteam. Maar kun jij het niet ontvangen? En die is interessant, want op het moment dat de individu kan gaan ontvangen, komen die complimenten aan en dan verandert een heel systeem. Dus wij kijken echt naar het systeem achter of onder de mens. Kijk, systemisch ondernemen gaat over 5 lagen. Het start altijd met de bezieling van de ondernemer. Dus iemand start een onderneming. Dat ben ik, dat ben jij. Je start iets met een bepaalde bezieling van, oh ja, persoonlijke ontwikkeling is dat voor mij. Dat brain balance, een hele methode gebouwd. Dat is de bezieling, de ziel in het bedrijf. Dan komt er een missie. Want vanuit onze bezieling krijgen we een missie. We willen die kennis delen, we willen mensen helpen, we willen iets brengen in de wereld. Dan ontstaat er een visie. Vanuit die visie ontstaat er structuur en cultuur. En dan pas de mensen. Wat heel veel bedrijven doen, dat zie ik in teams gebeuren, is dat we het personeel, de teamleden, op nummer 1 zetten. Maar dat is totaal fout. Systemisch gezien is dat ongezond gebouwd. Wat gebeurt er als het systeem ongezond gebouwd wordt, is dat het gaat wankelen. Want het systeem kan dus niet. Je hebt altijd een volgorde in een systeem, ook in een onderneming. Dus ik kijk heel snel naar een onderneming. Ja, maar het is totaal verkeerd systemisch gebouwd. Dus ik snap dat jouw mensen weggaan en dat jouw toppers weglopen uit je bedrijf. En dat je werkgevers aangeven dat de druk te hoog is, of werknemers, excuus. Want de druk is ook te hoog, terwijl het niet aan de workload ligt, maar aan de manier waarop het systeem is ingericht. Dus daar kijk ik naar met de ondernemer, een HR-manager. Nou, daarnaast geven we de mentale support echt ook in de grotere bedrijven, grotere teams, waarin we Brain Balance on Call, en dat is een belabonnement, dat je op de dag zelf binnen een uur met een therapeut een kwartiertje kunt inbellen om even, ja, oké, maar ik loop hier nu tegenaan. En dan kijken we ook echt naar oorzaak-gevolg. Waarom kom je in deze situatie? Waarom voel je je uitgeput? Dus er zit altijd die diepere laag onder.
Ja.
Dus het is, kijkend naar het hele ecosysteem, is dat wat we doen. En daarnaast ook de support aan ondernemers zelf. Ondernemers die gaan, je groeit, je ontwikkelt. En op een gegeven moment kom je misschien op het punt dat je denkt, ik herken mijn onderneming niet meer. Of ik sta te ver af van mijn eigen, ja, zielsmissie. Mijn visie is veranderd. Maar die onderneming, die moet doordraaien.
Ja.
En dan op een gegeven moment kom je, ja, ver bij je product vandaan te staan, ja, of bij die missie, en voelt het, ja, dat het een rotsblok aan je been is. Wat, ja, je 10 jaar lang met heel veel passie en plezier hebt gedaan, klopt in 1 keer niet meer bij jouw identiteit. Nou, en dan kijk ik echt met de ondernemers. We hebben ook het ondernemersretreat in oktober straks. Dat ik kijk naar, oké, systemisch gezien, wie ben jij en wat gebeurt er in je onderneming? Want je bent, veel ondernemers zeggen, ja, mijn onderneming is een verlengde van mij. Maar dat is niet waar. Een onderneming heeft een eigen identiteit. Jij hebt je identiteit. Staan die helemaal niet meer in 1 lijn. En dan krijg je een conflict. Ja. En dan ben je dus niet meer gelukkig als ondernemer. Ja. Nou, wat is er dan nodig? Dus, ja, echt, ja, systemisch ordenen. Ja. Systemisch ondernemen. En dan ook vanuit quantum healing, frequentie healing, kijken naar, wat geeft het veld in energie aan mij? Wat laat het veld van het bedrijf mij zien? Want een bedrijf is dat systeem en daar is energie. Maar wat is er in de energie wat niet matchend is met jou? Of jij bent getransformeerd, maar je bedrijf is nog hier.
Ja.
Dus dat bedrijf heeft iets meer nodig om weer op 1 lijn te komen. Dan kun je elkaar weer recht aankijken. Hey.
Ja, dan voelt het weer goed.
Dat is het.
Ja, ja, mooi. Als mensen, ja, normaal gesproken vraag ik wel, als mensen daar meer van willen weten, waar moeten ze zijn? Maar in dit geval is dat wel duidelijk. Ja, makkelijk te vinden. Ja, en ik zie daar ondertussen meer dan een uur zijn. Dus ja, misschien moeten we nog wel een keer een tweede ver.
Zoveel over te vertellen.
Maar nee, maar ik vind echt gewoon opzet zo in het gesprek van, oh ja, maar ik herken dit gewoon heel erg als ondernemer. Ik herken dit ook heel erg vanuit persoonlijke effectiviteit, waar mensen vaak tegenaan lopen. En wat ik ook eerder zei, dat soms dan komen ze bij ons aankloppen van, nou, hoe kan het allemaal efficiënter? Maar als jij niet bezig bent met datgene waar je echt je hart sneller van gaat kloppen, of wat past bij wie jij bent en zo, dan is het sneller doen of ja, efficiënter doen, of in ieder geval dat het minder tijd of minder energie kost, is geen oplossing. Ja. Je zult dat wel naast elkaar moeten doen. Want als jij,
klopt,
en op het moment dat je doet wat je leuk vindt en doet waar je energie van krijgt, dan is efficiëntie, dat is dan minder ook een struikelblok.
Ja, tuurlijk. Want dan gaat alles in flow.
Ja, En dan is het minder een struikelblok en dan is het ook meer iets van wat je vanuit intrinsieke motivatie verder wil optimaliseren en niet, ja, als het extrinsiek is. Dat,
nee, precies.
Daar heb je helemaal niks aan.
Dus, helemaal mee eens.
Top.
Mooi.
Hey, dank voor je tijd en dank dat je hier vandaag mocht zijn.
Ja, echt onwijs leuk. Dank je wel.